zou graag met jullie een stukje lezen uit Colossense hoofdstuk 1. Colossense 1 vanaf vers 15. Colossense 1 vanaf vers 15. Waar het woord van God als volgt tot ons komt. Hij, dat is de Heer Jezus Christus, is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u die voorheen vervreemd was. En vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden. Nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees. Door de dood. Om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Ze waren goed begonnen, die mensen in de textielstreek, in Azië, in Colosse. Ze hadden het goede nieuws gehoord, waarschijnlijk van Epaphras. En hij heeft een revolutionaire boodschap. Een zekere Paulus, die hij in Efeze heeft horen spreken, heeft met veel overtuiging de weg naar de ware God gepredikt. Werkelijke verlossing, echte vrede met God zou niet te verkrijgen zijn, zoals altijd was gedacht, door een bepaalde leefwijze of door bijzondere offers, door verschillende goden, polytheïstisch als ze waren, daar in Colosse te vriend te houden. Nee, een zekere Jezus, de Messias, geboren in Israël, zou de Zoon van God zijn. En hij heeft in 3 jaar tijd onderwezen in Jeruzalem en omstreken. En uiteindelijk is hij gekruisigd, gestorven, begraven, maar ook weer opgestaan. En dat was baanbrekend nieuws geworden. Zijn gelovigen, zijn volgelingen waren in vuur en vlam komen te staan voor deze boodschap. Dat wie in hem gelooft, ontvangt hier en nu uit genade eeuwig leven. Een nieuwe werkelijkheid. Een nieuw begin. Een genadig begin. Jezus Christus was hun pad gekruist. Maar pas op. Er waren bij deze jonge gemeente in Colosse kapers op de kust. Ze waren al snel, net zoals wij daar heel gevoelig voor zijn, en de kerk in Nederland daar gevoelig voor is, afgeleid geraakt. Je zou ze kunnen omschrijven als afgeleide aanbidders. Langzaamaan waren ze bezig gegaan met allerlei andere thema's. Jezus Christus, dat was het begin. Met hem waren ze begonnen, maar nu, een paar jaar later, was hun focus op totaal andere dingen. Als je de hele brief zou lezen, kom je op wettische rituelen, hoofdstuk 2, vers 16 en 17. Op mystiek, bijzondere geestelijke openbaringen, die op een bijzondere manier naar hen toe kwamen. En ascese, een sobere leefwijze, druk met de verachting van het lichaam. De kerk was op drift geraakt, zou je kunnen zeggen. Een afgeleide kerk met allerlei hypes, trends, modellen, strategieën, nieuwigheden die de oppervlakkige gelovigen betrokken moeten houden. En Paulus klimt in de pen. En nadat hij God voor hun geloof, hoop en liefde gedankt heeft, gaat hij voor hen op de knieën. Namelijk dat ze geestelijk volwassen mogen worden. God dieper mogen leren kennen en kunnen volharden. En ik stel me zo voor dat terwijl Paulus dan weer van zijn knieën opstaat, dat hij kordaat zijn pen pakt en verder schrijft. En met overtuiging noteert hij: Hij, Jezus, heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Het is volbracht. Christus heeft het gedaan. Hij is de held die voor ons strijdt. In hem, hoofdstuk 2 vers 10, zijn wij volmaakt geworden. En terwijl Paulus zo schrijft over het werk van Jezus Christus, hoofdstuk 1 vers 14, zijn verlossingswerk, trekt hij alle registers open. Wie is deze Heer? Heb je die vraag wel eens? Wie is toch deze? Je kunt spreken over het werk van de Heer Jezus. En dat is iets geweldig kostbaars. Bijvoorbeeld dat hij ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en ons overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Je kunt spreken over dat hij ons verlost heeft door zijn bloed, dat we in hem de vergeving van de zonde hebben, maar dan hebben we het over zijn daden. En die zijn groots en heerlijk en die kalmeren onze onrustige ziel. Maar Paulus gaat vanaf vers 15 nog een stapje verder en hij zegt: ik wil het niet hebben over de daden van deze Messias, maar ik wil het hebben over de persoon. Wie is hij? Dat is een diepere vraag dan wat doet hij en wat geeft hij en wat heeft hij. Dieper is de vraag: wie is hij? Zoals de discipelen op het meer zeiden toen Jezus iets groots gedaan had. Wie is toch deze? Eigenlijk is dat de vraag die leidt tot aanbidding. Wie is hij? En deze afgeleide gelovigen, deze trendgevoelige christenen in Colosse, deze klassiek gezegd kittelachtig geraakte hoorders, krijgen van Paulus een beschrijving van de Heer Jezus Christus in 4 portretten. Ik kan er niet veel over zeggen, dat ga ik ook niet doen. Maar laat ons eventjes samen langs deze 4 panelen lopen van het schilderij van de Zoon van God. Die hij aan de Colossenzen schildert, opdat hij hun aanbidding weer zou krijgen. Opdat de Heer Jezus Christus weer hun volle verzadiging zou zijn. Wat hij heeft gedaan en wat hij doet, maar vooral dieper nog in wie hij is. Het eerste wat hij zegt van de Heer Jezus, dat is het eerste luik van het portret, is dat Jezus Christus de schepper is. Je vindt het in vers 15 en vers 17. Het zijn vlugge penseelstreken die ik even met jullie bespreek. Hij zegt daar, als je je Bijbel voor je hebt, zie je het staan. In vers 15 en 17, Jezus bestond voor de schepping. Hij is voor alle dingen. Hoe groot de schepping ook is, hoe prachtig die bloemen zijn of die majestueuze bergen, Jezus was voor de schepping. Hij maakte de schepping. Er staat: alle dingen zijn door hem geschapen. Geen wonder dat de winden, de zee en de golven hem gehoorzamen. Hij schiep ze. Geen wonder dat ziekte en dood onder zijn beheer staan. Hij schiep de wereld. Elke bloedcel, elke DNA-structuur is van zijn hand. Alle dingen zijn door hem gemaakt. En vers 16b zegt: hij is ook het doel van de schepping. Alle dingen zijn niet alleen door hem geschapen, maar alle dingen zijn ook voor hem geschapen. En alsof het niet genoeg is, zegt Paulus in vers 17, alle dingen bestaan tezamen door hem. Je kunt dat ook vertalen is: hij houdt alle dingen in stand. Hij draagt alle dingen door de kracht van zijn woord, zegt Hebreeën 1. Jezus Christus is de schepper en de onderhouder van alle dingen. Alleen dat al zou ons in aanbidding voor de Heer Jezus moeten brengen. En dan komt Paulus bij het tweede luik van het schilderij. Vers 18, hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Hij is het hoofd van het lichaam. Hij is de bron, zou je kunnen zeggen. Uit hem komt het lichaam voort. Dat er gelovigen zijn, opnieuw geboren, dat heeft alles te maken met het feit dat Jezus Christus het leven heeft gegeven. Christus die ons leven is. Hij is de bron, maar hij is ook de leider, het hoofd. Ik wil in 1 Korinther 12 zeggen, Jezus Christus is het hoofd. Hij stuurt het lichaam aan. En als je het hoofd bent, dan ben je ook de blikvanger. Toen u vanmorgen binnenkwam, toen jij vanmorgen binnenkwam, toen Hans binnenkwam, of Piet binnenkwam, of Margriet binnenkwam, toen zeiden we niet, hier komen 350 lichaamsdelen binnen. We zeiden, daar is Hans, of daar is Piet. En als het lichaam niet te veel afleidt, dan zijn we gericht op het hoofd. Zoals wij elkaar nu aankijken, ik naar u en u naar mij, dan kijken we naar elkaars hoofd. Zo is het lichaam bedoeld om het hoofd centraal te stellen. Jezus Christus is het hoofd. Hij is het begin, zegt Paulus. Hij heeft het lichaam in leven geroepen. En alsof het niet genoeg is, hij is de eerstgeborene. Hij is de opgestane. Die de eerste schepping schiep door te spreken. En de tweede schepping, de nieuwe schepping schiep door te sterven en weer op te staan. Dat is het tweede luik. En het derde luik volgt tegelijk op. Jezus Christus is God. Vers 19, het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. Is de derde stelling van Paulus dat Jezus Christus God is. Of beter gezegd, dat in hem heel de volheid van de Godheid lichamelijk woont, is nogal een uitspraak. Hij gebruikt daar in het Grieks het woordje pleroma. En dat was een van de lievelingswoorden van de dwaalleraars. Daar waren ze helemaal vol van, de volheid. Nou zegt hij, als je over volheid wil spreken, als je over een maximum wil spreken, dan moet je spreken over het feit dat de volheid van de Godheid in de Heer Jezus woont. Hij is de som totaal van alle goddelijke kracht en eigenschappen. Hij is God zelf. En met zijn Godheid vallen alle claims van het evangelie in waarheid. Als hij geen God zou zijn, zou het een fabeltje zijn, maar omdat hij God is, is alles wat het evangelie belooft en garandeert, verzegeld in zijn Godheid. En dan komt Paulus bij het laatste luik. Hij zegt, Jezus is de schepper. Ten tweede, Jezus is het hoofd van de gemeente. Ten derde, Jezus Christus is God. En dan moet je je stoel even goed vasthouden. Dan zegt hij in vers 20, het heeft de Vader ook behaagd, dat hij door hem, door Jezus Christus, alle dingen met zichzelf verzoenen zou door vrede te maken. Door het bloed van het kruis. Ja, door hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Ik vind, als ik hier even over nadenk, ik ben ook een vluchtige, snel afgeleide aanbidder. Maar als Gods geest je genade geeft om even na te denken dat Jezus Christus de schepper is, hoofd van het lichaam is, verheerlijkt in de hemel, dat hij God zelf is en dat Paulus ten vierde zegt, hij is ook degene die aan een vloek houdt, is gespijkerd. Dat is dezelfde. Hij is de allerhoogste die ook het allerdiepst is gegaan. Dat is wereldschokkend nieuws. God de schepper, God het hoofd, vervloekt aan een Romeins hout. Hij is de verzoener van onze zonden. Dat is het vierde portret. Door het bloed van het kruis. Paulus is niet sentimenteel. Vandaag gaan we het hebben over een sentimentele kerk die op drift geraakt is, op drift zou kunnen raken, sentimenteel geworden is, emotionalistisch. Nou, Paulus is niet emotionalistisch. Hij spreekt hier dat de schepper God, de zoon van God, gespijkerd is aan een hout. Hij heeft het hier over een vloekhout, een kruis. Door het bloed van het kruis wilde God door hem alle dingen verzoenen. Jezus is ten vierde de verzoener. En verzoenen is meer dan vergeven. Verzoenen is in harmonie herstellen. En weet je wat zo mooi is? Deze Kyrios, deze Heer, voor wie de Colossenzen gevallen waren, die ze lief gekregen hadden. En ik hoop dat jij dat vanmorgen ook kan zeggen. Ik heb hem lief gekregen. Hij is de liefde van mijn hart. Als alles wegvalt, als ik op de laatste half uur van mijn leven ben, dan hoop ik dat ik één ding werkelijk overhoud. Dat is Jezus Christus en zijn verzoenend sterven. Paulus zegt, hij heeft dat in één daad gedaan, met één dood, met één daad van totale opoffering, heeft hij vrede gemaakt. Een weg terug naar God. Weg met al die ervaringen, weg met al die wetsonderhoudingen die je stapje voor stapje mystiek of heel prestatief iets dichter bij God zouden moeten brengen, dat die weg van beneden naar boven die de godsdienstige mens zo kan bezighouden. Hoe kom ik ietsje dichter bij God? Hoe ervaar ik ietsje meer van God? Hoe kan ik iets beter als christen leven? Dat plussen en minnen van ons van beneden naar boven. Paulus zegt, stop ermee. De weg is van boven naar beneden geopend. De Heer Jezus is uit de hemel gekomen en hij heeft het volbracht. En als klap op de vuurkuil zegt hij, vers 21... En hij heeft u. Hij maakt het direct persoonlijk. Dit prachtige portret van Jezus in vier luiken zou je kunnen zeggen. Paulus zegt, oké, aan het einde van het vierde luik keert hij zich opnieuw tot de Colossenzen en zegt hij, en hij, deze Heer die voor jullie gekruisigd is en die is opgestaan, die schepper is, die zoon van God is, hij heeft u, jullie, heidenen, voorheen vervreemd en vijandig gezind. Jullie die niet vroom en religieus God trachten te dienen. Nee, jullie waren van hem vervreemd, zoals bleek uit jullie slechte daden. Hij heeft u, zie je dat vers 21, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees. Door de dood. De dood van Jezus was nodig om ons te verzoenen. Niet alleen om ons te verzoenen, maar ook om ons heilig, apart gezet. Smetteloos, dat betekent gereinigd. Dus het beeld van een bruid die gereed gemaakt is. En onberispelijk, niets meer op aan te merken. Voor zich te plaatsen, om bij hem te horen. En dan komt die disclaimer. Dat onderste zinnetje. Als u tenminste in het geloof blijft. We gaan hier geen discussie voeren over afval van heiligen. Waar we het over gaan hebben, is dat Paulus zegt, als jullie geloofsverrekijker, als het hopen van jullie hart maar op hem gericht blijft, gefundeerd, dat betekent vastgemaakt, in de grond geworteld, echt gehecht in het offer van Christus, vast. En dat je je niet laat afbrengen, niet heen en weer laat waaien door elke wind van leer, door elke nieuwe trend in de kerk, of dat er nu een van de 20ste eeuw of van de 21ste eeuw is, of het nu een trend is in de Refo-kerk of in de evangelische kerk, welke trend het ook mag zijn, dat je je niet heen en weer laat waaien, niet af laat brengen van de hoop, want wat er geroofd wordt, als we het uiteindelijk gaan verwachten van allerlei nieuwigheden en slimmigheden in de kerk, weet je wat er geroofd wordt? De hoop. De hoop dat Jezus het volbracht heeft. De hoop die zegt het is van boven naar beneden en niet van beneden naar boven. Je moet je niet laten afbrengen van de hoop. En er zijn allerlei afleiders die ons willen afbrengen van de hoop. Ook in de kerk. Allerlei net niet evangelies. Dingen die het net niet zijn. Paulus zegt, het is Christus en Christus alleen. Laat je door hem verzadigd zijn. Hij is de hoop en laat je dat niet roven. Die moet je niet prijsgeven. Hoe houd je dat dan vast? Door het evangelie. Hoe kom je aan het evangelie? Nou, dat heb je gehoord, vers 23. Het geloof is door het gehoor. Daarom geloven wij in de verkondiging van het woord. Het is niet dat wij een hobby zoeken en daarom maar prediker zijn. Het is niet dat we een bepaalde bezigheid zien. Wij geloven in de verkondiging van het woord. We geloven dat God de prediking heeft uitverkoren, de dwaasheid van de prediking om mensen te redden. Hoe horen wij het evangelie? Hoe blijven wij bij het evangelie? Het evangelie dat u gehoord hebt. En dan zegt hij, vind ik zo mooi, hè, dat gepredikt is. Waarschijnlijk hebben zij het niet eens van Paulus gehoord. Paulus zegt in hoofdstuk 2 dat hij hen nooit gezien heeft. Waarschijnlijk hebben ze het van Epaphras gehoord. Epaphras is als jonge prediker opgeleid door Paulus. Snelcursus, prediking. Vertel het in Colosse. Het is jullie gepredikt, met volmacht van Gods wegen aangezegd. Dat gepredikt is in de hele schepping. In de toenmalige bekende wereld die onder de hemel is. En dan zegt Paulus zo mooi. Je zou bijna onder de indruk raken van deze portretteur, nietwaar? Dan zegt hij, waarvan ik een slaaf ben. Oké, we staan weer met onze beide benen op de grond. Mocht je even denken dat je als prediker het instrument bent, mocht je even denken dat jij het geheim bent van de kerk. Nee, zegt hij, het geheim is Christus die zich openbaart in het evangelie. Dat u gehoord hebt en dat verkondigd moet worden, zeker. En wij zijn er dienaren van. Dat is het wel zo'n beetje. Gewoon stoffige, zwakke mensen. Dat laatste is zelfs alleen maar helpend als je dat beseft. Waardoor Gods kracht zichtbaar wordt als in een gebroken vaas. Waardoor het evangelie behouden wordt. En de gemeente geen afgeleide groep aanbidders wordt. Maar mensen die door strijd en verdrukking, door tegenslag, leren om vast te houden aan de hoop. Dat is de Heer Jezus zelf. Kortom, wat moeten wij prediken? Wie moeten wij centraal stellen? We moeten Christus voor ogen schilderen. Je moet, beste broeder, beste prediker, beste bijbelstudieleraar, beste kringleidster, je moet je penseel pakken en de Heer Jezus schilderen. En hoe meer je zelf van hem onder de indruk bent, des te gekleurder en geschakeerder gaat je penseel schilderen. En zwaai niet met je penseel alsof die penseel of jij het geheim bent. Maar verwijs door. Ik eindig met een quote van Spurgeon. Toch wel prediker bij uitstek, denk ik. Hij zegt dat ook predikers heel snel vervallen tot allerlei bijzaken. Hij zegt, om een voorbeeld te noemen, de grote problemen van het infra- en supralapsarisme, de scherpe debatten over het eeuwig zoonschap, het gewichtig dispuut over de dubbele dagvaarding en de beschouwingen over het duizendjarig rijk en alle andere toekomstperikelen zijn, hoe belangrijk ook naar sommiger oordeel, praktisch van weinig belang voor de godvruchtige weduwe die met haar naald 7 kinderen moet onderhouden en veel liever iets hoort over de goede tierenheid van God en het volbrachte werk van de heiland Jezus Christus. Als u haar, die weduwe, de trouw van God aan zijn volk predikt, zal ze bemoedigd en geholpen worden in de strijd van haar leven. Maar moeilijke kwesties zullen haar in de war brengen of zelfs doen inslapen in de kerk. Zij is het type van honderden anderen die, prediker, het meest uw zorg behoeven. Ons grootste thema is het grote nieuws van de hemel, de boodschap der genade, door de zoendood van Jezus. Genade voor de voornaamste van de zondaren, door het geloof alleen. Amen.